106.3 FM. Stadsradio Delft. U luistert naar een uitzending van de Delftse gezamenlijke kerken op Stadsradio Delft.
Een hele goede middag. En als u net uw lunchbordje op uw schoot hebt of op de tafel, dan eet smakelijk. Maar wij zijn er weer met het programma Kerk in Delft. Het programma van, voor, door en met de kerken en geloofsgemeenschappen van Delft. Mijn naam is Mechtold en Henk zit achter de knopjes om te zorgen dat u dit allemaal kunt horen. Ik heb weer twee leuke gasten in mijn uitzending. Weliswaar nog telefonisch, want wij zijn ook nog steeds gebonden aan alle regeltjes natuurlijk. Maar dat maakt de gesprekken niet minder leuk. Straks eerst Elise van Es, onze eigen Delftse sopraan en diva. En daarna hebben we organist, pianist en allround muzikus Christo Lely ook nog in de uitzending. En met hem praat ik onder andere over het overlijden van Liewe Tamminga. En laat ik iets horen van zijn laatste cd. Is inmiddels telefonisch Elise van Es bij mij aangeschoven. Dag Elise.
Goedemiddag.
Goedemiddag. In de herkansing, want we hebben het eerder geprobeerd, maar toen ging er technisch iets niet helemaal goed. Dus we doen het lekker gewoon nog een keer.
Klopt.
Hey, ja. Jij hebt het nogal druk gehad de afgelopen periode. Je hebt vorige week mogen zingen met de Laurenskantorij.
Het Laurens Collegium.
Ja. Laurens Collegium, ja. Excuus. Ja, ja, maar ja. Toch een mooi concert ter gelegenheid van dodenherdenking.
Zeker.
En jij hebt de afgelopen periode ook niet stilgezeten met onder andere ook het Groot Omroepkoor, hè?
Ik heb in de afgelopen maanden heel veel bij het Groot Omroepkoor als invaller mogen werken. Mm-hmm. En die zingen gelukkig nog steeds door voor Radio 4, omdat het een professioneel koor is. Dus die mogen wel werken en dat is heel fijn. Dus ik was heel blij dat ik ook wat mocht doen, want als ZZP in de zangeres was het een heel rustig jaar.
Ja, dat geloof dus, ik meteen.
Dus ik ben heel blij dat ik daar iets mocht doen. Ik ben nog trotser en blijer dat ik vanaf na de zomer vast in het koor mag gaan werken. Dus ik heb een vaste baan gekregen bij ze.
Dat is heel nou, dat is toch in deze periode, zeker na alle COVID-toestanden... Ik denk niet dat je erop gerekend had.
Nee, zeker niet. Er zijn heel veel mensen die auditie doen. Dus ik had er niet op gerekend. Ik wist natuurlijk wel dat als ze mij steeds vragen om in te vallen, dat er dan wel een kans is dat ze het ook fijn zouden vinden als ik vast zou gaan werken bij ze. Mm-hmm. Maar ja, dan nog, als er iemand gewoon fantastisch zingt bij zo'n auditie, dan krijgt hij de baan.
Ja,
ja, zo gaat dat. En gelukkig zong ik in ieder geval goed genoeg om een baan te krijgen.
Altijd prettig, toch?
Ja, zeker.
Want jij was, we hadden het er vorige keer ook al even over. Afgelopen jaar heb jij toch je inkomen als zangeres behoorlijk zien terugschroeven door alle gemiste concerten. Dus jij was eigenlijk al bezig met bijscholing.
Ja, nou ja, ik was zeker bezig met bijscholing. Of met eigenlijk, omscholing is te veel gezegd. Maar iets nieuws een beetje in mijn vakgebied. En dat gaat om zorgzangeres zijn. Mm-hmm. Waarbij je zingt voor, of eigenlijk vooral met, mensen met dementie. Mm-hmm. Omdat als je gaat zingen met mensen, of ook muziek maken overigens hoor. Maar als je gaat zingen met mensen, dan... zijn er weer nieuwe verbindingen in de hersenen mogelijk. Mm-hmm. Dus ook als mensen bijna niks meer kunnen of dingen heel vaak vergeten of wat dan ook, dat je dan juist gaat zingen met ze. En natuurlijk niet 60 minuten verschillend repertoire, maar juist alleen maar het refrein van het dorp, om het zo maar te zeggen.
Ja, dus de dingen die voor hen vertrouwd overkomen,
ja.
Die iets met hen doen.
Ja, en soms ook stukken die ze heel goed kennen van vroeger. Mm-hmm. Daar moet je dan een beetje achter zien te komen natuurlijk waar ze van houden.
Ja.
Of ze van popmuziek houden of juist van cabaretliedjes of van kinderliedjes of van klassieke muziek. Het is altijd een beetje afwachten. Maar zelfs dan, ik heb een cliënte die zelf zangeres is geweest van beroep.
Ja.
Waarvan ik ook weet wat voor stukken ze gezongen heeft, want er zijn recensies beschikbaar en zo. Mm-hmm. En ik zong een van die stukken met of voor haar en nou geen blijk van herkenning.
Nee.
En vervolgens zing je Daar was laatst een meisje los en haar ogen gaan stralen en ze kent het. Nou, oké, dan zingen we dat.
Ja.
Ja, prima. Maar dat is niet per se het eerste dat je verwacht, zeg maar, omdat je juist weet dat bepaalde stukken bekend waren. Maar goed, als dat niet werkt, dan doe je wat anders, want je bent er voor iemand en niet voor jezelf.
Precies. Ja,
Dus
want dat
dat heel mooi
zorgzangeres,
werkt.
hè, wat jij zegt, dat is dus
Ja.
een. Is dat iets nieuws of hoe lang bestaat dat al, dat project?
Nou, de opleiding die ik gestart ben, dat was de eerste groep. En wij studeren binnen een paar weken af. Er is inmiddels ook een tweede groep gestart. Maar in principe is dat dus qua opleiding wel nieuw. Degene die het heeft opgericht, dat is Maartje de Lint. En zij doet dat echt al wel veel langer met mensen. En zij doet ook veel aan zingcirkels. Dat kan nu ook niet, want er mag dus niet in een koor gezongen worden. Dus ook niet door zo'n zingcirkel. Waarbij ze met mensen met dementie en hun mantelzorgers liedjes gaat zingen. Eigenlijk gewoon in een kring, letterlijk. En dus niet op hoe mooi klinkt het, maar gewoon liedjes zingen. En de ene keer is er een Surinaamse vrouw en dan gaat er een Surinaams liedje. En de keer daarna wil er iemand heel graag iets uit Italië en dan is er een Italiaans liedje bij.
Ja.
En daarmee is ze dus ook ja, individueel iets gaan doen. En zo zijn de individuele zangsessies, zoals we het officieel noemen, ontstaan. En het is ongelooflijk dankbaar werk om te doen. En het is natuurlijk heel afhankelijk van hoe ver degene, of hoe ziek degene is waarmee je werkt. Want de een vergeet weliswaar af en toe wat, maar die biedt je nog koffie aan, zeg maar.
Ja.
En die weet dus ook eigenlijk prima wat ze aan het doen is. En de ander, daar ben je al blij als ze haar ogen open heeft en een keer een stukje meeneuriet. Dus dat
Ja,
is
precies.
heel afhankelijk van de persoon in kwestie. En dat maakt het werk dus ook ontzettend bijzonder, want je moet constant op elkaar af blijven stemmen.
Ja.
Of eigenlijk vooral ik op de ander, of mijn collega's op de ander. Dat is heel bijzonder. En dat doe je natuurlijk op een podium ook wel,
Maar toch op een
als het,
andere manier.
maar dat eerder, zeg maar, als je cabaretier bent, dan stem je af op of je een lach terugkrijgt uit de zaal. Maar als zangeres heb ik gewoon een partituur. En ook al komt er niks terug uit een zaal, ja, mijn muziek was nog niet af, of wel, dan ga ik een nieuw stuk doen. Maar dat is zo recht wat je daarmee moet doen. Dit is je muziek, je herhaalt het wel of niet. Je hebt een orkest of een pianist of een wat dan ook mee. En je doet exact wat je hebt afgesproken in de klassieke muziekwereld. Want anders heb je een probleem met z'n allen. En dit is dus juist ook niet met begeleiding, zodat je de kans krijgt om inderdaad, als het nodig is, 7 keer hetzelfde refrein te herhalen op Nu, of op een tekst. Of op een tekst die speciaal voor de persoon in kwestie gemaakt is of bedacht wordt op dat moment. En dat maakt het veel flexibeler. Ook om bijvoorbeeld de toonhoogte aan te passen. Want als ik een stel ik heb een begeleidingsbandje mee en ik ga dat liedje doen. En ik heb van tevoren bedacht, nou ik ga 7 keer dit refrein doen, want zal het wel worden. En dan blijkt die persoon op die toonhoogte niet te kunnen meezingen. Maar wel 3 tonen hoger. Dan krijg je toch een raar verhaal als dat al in je begeleiding zit.
Ja.
Ja, maar dus je bent veel flexibeler als je het gewoon echt in je eentje op die ene persoon kan doen. En
Ja.
er zijn ook wel andere initiatieven, concerten in verzorgingstehuizen bijvoorbeeld, of in huiskamers. Maar dat zijn dan toch echt concerten waar misschien dan wel 1 liedje voor 1 iemand gezongen wordt, maar waar niet het hoofddoel is dat er meegezongen wordt door de persoon in kwestie. En dat is hier echt het doel, dat er meegezongen wordt of
Dat er echt één
meegeneuried
op één interactie
iets
is
aan,
via
ja
de
precies,
muziek.
iets aan interactie is. Ja.
Ja. En jij zegt, ik ben bijna
Ja.
klaar. Dus jij hebt al een aantal cliënten nu zo onderhanden gehad, zullen we maar even zeggen.
Langs zien komen, ja.
Zijn er nou stukken voorbij gekomen waarvan jij dacht, goh, wat is dit nou een verrassing voor jezelf misschien ook? Of juist iets waarvan je dacht, dat zal wel aanslaan en dat deed je totaal niet?
Nou, ik had dus bij 1 dame een stuk dat zij zelf dus gezongen had. Uit een van de passionen van Bach. Nou, dat kwam echt helemaal niet binnen. Maar wat ik ook heb meegemaakt is dat ik heb een tijd in Oostenrijk gewoond, dus er hangt een edelweissje aan mijn ketting.
Ja.
En op een gegeven moment keek een cliënte, had dus de hele tijd mij in de ogen gekeken, constant. En op een gegeven moment kijkt ze naar mijn hals. En toen dacht ik, wat zie je hier? Want er hangt ook nog een hartje aan. Dus ik dacht, wat zie je? En toen dacht ik, oh, ik denk het edelweisje. Dus dat zei ik ook, ziet u het edelweisje? En toen knikte ze. Nou, zie ik meteen, edelweis. Helemaal blij. Nou, oké, top. Had ik niet per se van tevoren bedacht om het te doen. Want nee. Ik had het met haar zoon er wel over gehad waar ze dus van hield. En er kwam niet per se musicals uit. Nee. Dus ik had edelweis niet bij haar bedacht. Maar ja, het bleek dus fantastisch te werken, want ze zag mijn edelweisje hangen. Nou, dan ga ik met liefde edelweis met iemand zingen. En ze was helemaal blij.
Nou, dan heb je duidelijk goed gedaan.
Ja, precies.
Want die flexibiliteit, is dat iets wat jij bijvoorbeeld in de professionele klassieke muziek, zullen maar zeggen, wat jij af en toe mist? Of vind je dit eigenlijk ook juist wel een mooie aanvulling daardoor?
Nou, ik heb het nooit gemist, maar ook omdat het in die zin in de klassieke muziek bijna niet werkt.
Nee.
Om het op een andere manier te doen. Waar in de popwereld je even kan knikken naar elkaar en je doet nog een keer je refrein. Zo werkt dat niet in de klassieke muziek.
Nee.
En dat is ook niet erg. Maar ja, ik ben daaraan gewend. Want dat doe ik sinds ik klein ben. Mm-hmm. Dus voor mij was dat altijd gewoon standaard. En als ik dan al eens een keer iets in de lichtere muziek deed, dan was ik altijd die ene die riep, heb je ook bladmuziek? want geef mij bladmuziek, ik doe wat. En geef mij alleen een tekst, dan denk ik, oké, waar zijn de noten?
Wat ga ik hier doen?
Ja, wat ga ik hiermee doen? Ja, dat is niet helemaal waar, maar dat is wel mijn eerste reactie is, geef me ook noten, dan kan ik hier wat mee.
Ja.
En wat dat betreft is het wel ook voor mezelf, dus los van dat ik iets geleerd heb om met andere mensen te kunnen doen, mm-hmm. Heb ik ook wel voor mezelf hier, niet uiteindelijk voor zeg maar in mijn eigen zangcarrière, want daar ga ik niet opeens nu dingen herhalen, dat gaat niet, want dan wordt de rest boos. Maar het is wel interessant om hiermee bezig te zijn en om eigenlijk waar toch vaak mensen mee bezig zijn, stiekem ergens in hun achterhoofd, dus oh, die ene noot was niet mooi, of oh, mijn adem zit niet goed, oh, ik wil daar nog dit doen. Maar dat moet je gewoon compleet uitschakelen, sowieso, om een verbinding te maken met je publiek, ook al zitten er 1000 mensen in de zaal, wil je niet daarmee bezig zijn.
Nee.
Maar als je dat één op één doet en je moet constant spiegelen van oké, reageert iemand hierop? Wordt iemand hier gelukkig van? Herkent iemand dit? Of is het juist heel vervelend dat ik dit zing? Of is er gewoon geen reactie? Je kan niet meer bezig zijn met, oh,
je
mijn
techniek
noot was niet
eigenlijk,
helemaal
zeg
mooi.
Maar.
Nee, dat wordt compleet uitmist. Hè? Je techniek is er, want daardoor ben je zanger. Maar
je bent er niet mee bezig.
Dat schakel je uit. Je bent daar niet meer mee bezig. Je bent alleen maar bezig met die persoon die voor je zit, om daar een connectie mee te hebben op dat moment. En dat is zo indrukwekkend en ook heel zwaar, moet ik dan ook eerlijk zeggen. De eerste keer dat ik een sessie gedaan had, was ik echt helemaal kapot. Daar ben je ook aan, maar de eerste keer was ik echt heel erg moe.
Dat wil ik best geloven.
Ja, maar dat is ontzettend bijzonder. En als je dan inderdaad terugkrijgt dat iemand voor het eerst weer geneuried heeft in jaren.
Ja.
Dan ben ik helemaal blij. Terwijl anderen misschien zeggen, oh, ze heeft dus 2 regels geneuried in een uur. Nou, hoehoe. Maar dat is dus alsof je de Kilimanjaro beklommen hebt, zeg maar. Want dat is zo'n fantastisch klein dingetje dat dan ontstaat. Maar dat is voor zo iemand en voor familie eromheen eigenlijk heel groot.
Ja.
Want dat is al jaren niet meer geweest.
Dat je dat cadeautje eigenlijk aan iemand terug kunt geven.
Ja. Ja, en in dit geval, omdat het dan een kennismaking was, zat haar zoon er ook bij.
Mm-hmm.
Nou, die was helemaal verbaasd na afloop. Ja, dit heb ik echt al jaren niet meer gehoord.
Nee.
En dat je dat dan met, tussen aanhalingstekens, even een beetje zingen, kan bewerkstelligen, is natuurlijk echt fantastisch.
Zeker weten.
Ja.
Nou zei ik dat voor de mensen die het terug willen kijken, jullie hele concert met het Laurens Collegium staat ook online. Maar wij gaan een stukje draaien daaruit. Want jij zei, ik vroeg jou van, hey, goh, is er nou een stuk dat voor jou een grote verrassing was ook daarbij? En toen gaf jij de naam op van Mauersberger. Ik kende hem ook helemaal niet.
Ik kende hem ook niet. Dat lag wel aan mij, want ik had heel veel collega's die zeiden, oh ja, ik heb dat dus daar gedaan. En ik denk, oké, nou, jullie zijn verder dan ik. kan. Ik weet andere dingen. Maar wat dit heel speciaal maakte, was dat het concert vorige week op 4 mei was vanuit de Lauwenskerk. En voor de mensen die dat niet weten, de Lauwenskerk was ongeveer het enige stukje Rotterdam dat na het bombardement nog deels stond. En dit concert heette Verbonden door Bommen.
Ja.
Waarbij we muziek eigenlijk misten. Eigenlijk de bombardementen op zowel Rotterdam als Coventry als Dresden gecombineerd hebben.
Mm-hmm.
Dus we hadden ook muziek uit Nederland. Eigenlijk ook uit de Lauwenskerk. Want de organist van de Lauwenskerk had ook iets geschreven.
Mm-hmm.
Maar deze Mauersberger was dus de dirigent van... uit Dresden, uit de Kreuzkirche, heette die volgens mij.
Ja.
En ook die kerk is gebombardeerd. Dat stuk is van echt fantastisch. En het idiote is dat eigenlijk het stuk, de tekst, komt helemaal niet van hemzelf. Dat komt ergens, volgens mij zelfs uit de klaagzangen, of de klaagzang van Jeremia.
Mm-hmm.
Dus eigenlijk denk je, nou oké, dit komt gewoon ergens vandaan. Maar vervolgens is de tekst, wie liegt die stad zo wust, die voor volks war. Dus het is echt, oké, de stad is weg. Maar er was nog zoveel leven in de brouwerij. En dat is ongelooflijk bijzonder, dat eigenlijk zo klopt. Terwijl, ja, die tekst natuurlijk niet daarvoor gemaakt was, maar het was wel fantastisch kloppend. Zowel voor Dresden als dus voor Coventry als voor Rotterdam zelf.
Ja, heel bijzonder. Het maakt deel uit van wat ze later het Dresdner Requiem zijn gaan noemen. Hoe was het voor jou om weer fysiek met anderen samen te zingen? Want dat heb je natuurlijk ook een hele tijd niet gedaan.
Ja, ik heb in de zomer vorig jaar een keer met anderen mogen zingen. Omdat er in het buitenland wat meer mogelijk was. Dus ik werkte in Salzburg op dat moment.
Mm-hmm.
Moet ik eerlijk zeggen dat ik dat vrij idioot vond, want daar stonden we gewoon met 200 man hutje-mutje op een podium. En zeiden ze, ja, er waren eigenlijk nog meer zangers. Toen dacht ik, waar hadden we die moeten laten dan? Ik kan nou al niet ergens heen. Dus ik weet het ook niet helemaal, maar goed, het is allemaal goed gegaan. We werden ook getest en zo. En er waren ook niet heel veel besmettingen op dat moment. Maar in Nederland had dat echt niet gekund.
Mm-hmm.
En ik zing vanaf november weer af en toe wat projecten. En dat gaat allemaal op... minimaal 1,5 meter en in, zoals ze dat dan noemen, danbordopstelling.
Ja.
En met luchttijden en pauzeschema's. En, een hele gattenplan. En bij sommige gezelschappen ook met testen van tevoren voor de zekerheid. Goed, ook daar is nog steeds alles goed gegaan. Er zijn een paar keer mensen achteraf wel ziek geweest. En dus waren ze dan al besmettelijk bij repetities.
Ja.
Maar er is nooit ook maar iemand bij een van de koren ziek van geworden. Dus kennelijk werken alle protocollen, daar ben ik heel blij mee. Maar het is heel fijn om weer met andere mensen te zingen. Ik heb dat hele jaar wel mijn leerlingen les gegeven. Maar ja, dan ben je maximaal met z'n tweeën als ik al een keer meezing.
Ja.
Maar om samen echt te mogen zingen... Dat is fantastisch. Dat is een van mijn lievelingsdingen in het leven. Is samen met mensen zingen. Dus dat niet meer mocht. En nog steeds voor heel veel amateurs niet mag. Dat is verschrikkelijk. En ik hoop uiteraard dat als alles het toelaat, dat het dan weer mag. Ook voor de amateurs.
Ja.
Maar samen zingen is fantastisch. En op afstand is het heel raar. Maar ik heb dat dus inmiddels, doe ik het al 6 maanden, zeg maar, gewoon met enige regelmaat. Dus je went er ook wel weer aan, moet ik dan eerlijk zeggen. En een heel klein voordeel daaraan is dat soms, als je dus met elkaar echt heel hard aan het zingen bent, en dan heb ik het bijvoorbeeld over Beethoven 9, Alle Menschen werden Brüder, dat is gewoon echt heel hard.
Dat is best wel een spektakelstuk, ja.
Heel hard. En dat hoort er allemaal bij, maar dan doe ik eens oordoppen in.
Ja.
En ik heb het in december opgenomen vanuit het koor dus ook. Met het Rotterdamse Philharmonisch Orkest in Ahoy. Daar had ik ook nog nooit opgetreden, dus dat was op zich wel grappig. Maar, en toen stonden we dus allemaal op gigantische afstand van elkaar. En ik had die oordop in, dus dacht, volgens mij kunnen ze wel uit. En dat kon gewoon uit, omdat iedereen zo ver weg staat, dat je opeens dat gigantische lawaai dat je normaal in je oor hoort, dat komt van een paar meter verder. Dus dat is niet meer zo erg. Dus dat is dan ook wel weer fijn. Dat heel veel meer dingen dan normaal, dat ik die zonder oordoppen kan doen. maar verder hoop ik natuurlijk dat we snel weer iets dichter op elkaar mogen gaan staan. Het hoeft ook niet zo hutje-mutje dat je je niet meer kan bewegen. Maar soms is er geen ruimte op een podium om dat anders te doen.
Nee.
Maar het mag wel iets minder ver uit elkaar van mij. Als het allemaal weer veilig kan en zo. Maar,
precies. Ja. Wat is jouw eerstvolgende grote project? Wat staat er nog iets leuks op stapel binnenkort?
Echt groot, waarvan ik ook vrij zeker weet dat het doorgaat, is in Zaltburg. Daar ga ik in augustus 3,5 week heen voor 3 verschillende projecten.
Zo?
Ja, dus dat is het eerste echt grote waar ik zelf weer aan meedoe. En er zijn wel wat leuke dingen op de planning, maar daar mag ik niet van alles al van zeggen dat het doorgaat. Dat weten we ook natuurlijk niet zeker.
Nee.
En ik maak bij het Groot Omroepkoor nog opnames voor voor concerten die dan worden uitgezonden op Radio 4. En één daarvan is al opgenomen, dus daar hoef ik eigenlijk niks meer aan te doen. Maar dat vind ik wel ontzettend leuk. Dat is een hoorspel uit 1946, Alice in Wonderland. Hertaald naar het Nederlands eigenlijk. Dus het gaat over een meisje in het gooi.
Oh, fantastisch.
En ik ben Alice.
Oh, heerlijk. Ik zie het helemaal voor me.
Ik heb de meest leuke liedjes mogen opnemen daarvoor. En later ook nog met het Diewertje Blok, wat natuurlijk dan wel een beetje mijn jeugdheldin is, samen het verhaal mogen inspreken.
Oh,
maar
geweldig.
Er moeten dus nog opnames voor een ander stuk gemaakt worden. En pas daarna kan dat dan in zijn geheel als één concert worden uitgezonden bij Radio 4.
Ja.
Dus ik hoop dat dat ergens in juni gaat zijn. Dus ik hoef er eigenlijk niks meer aan te doen. Maar ik verheug me er ontzettend op.
Nou, ik ook, kan ik je alvast zeggen. Ja, dat wordt denk ik een heel groot feest.
Ja, dat zeker. Het was al een heel groot feest toen we het opnamen.
Dat wil ik absoluut geloven. Hey Elise, ik wil jou ongelooflijk bedanken dat jij tijd uit jouw toch wel redelijk drukke schema hebt willen maken om even telefonisch bij mij in de uitzending te zitten.
Ja.
En ik ga dit segment afsluiten met ook iets heel bijzonders. Dat is namelijk een hertaling van een lied van Astor Piazzolla. Het heet in het Spaans het Los Pájaros Perdidos. In het Nederlands vertaald naar Verloren Vogels. En het wordt uitgevoerd door Astori Amsterdam. En daarmee zeg ik dag tegen jou. En ik hoop dat de mensen natuurlijk gewoon lekker blijven luisteren voor mijn gast van zometeen.
Dit is Kerk in Delft.
Inmiddels is ook mijn tweede gast aangeschoven. Organist, pianist, begeleider van allerhande artiesten, balletlessen en dat soort zaken meer. Christo Lely. Christo, welkom.
Ja, dankjewel.
Hey, leuk dat jij weer eens bij mij in de uitzending wilde zijn. Wij hebben het nog niet zo gek geleden al een keer over het orgel gehad. Maar volgens mij valt daar nog een hele hoop meer over te vertellen.
Oh, vast wel, brand maar los, zou ik zeggen.
we zitten natuurlijk midden in een renovatie hier van het Van Oekelen orgel in de Lutherse Kerk. Daar is recent ook een crowdfunding actie voor gestart. Hoe belangrijk is dat orgel voor Delft?
Nou ja, het is sowieso, we hebben niet zo heel erg veel historische orgels, maar het hoort toch wel bij de belangrijkste. En het is wel apart, omdat dit van een andere orgelbouwer is. We hebben in de Oude en de Nieuwe Kerk en in de Waalse Kerk, hebben we eigenlijk allemaal orgels van dezelfde school, van de school van Bets Witte. Een hele mooie school. Maar de Lutherse Kerk, dat is een Van Oekelen orgel en dat is een Groningse bouwer. En die heeft eigenlijk het meeste orgels in Noord-Nederland gebouwd. Terwijl die Bets Witte orgels, daar staat eigenlijk Zuid-Holland en Utrecht en dergelijke, die staan daar vol mee. Dus het is toch een wat andere kleur.
En heb je daar een verklaring voor? Hoe dit zo ineens een beetje afwijkend in Delft terechtgekomen is?
Nou, ik ken daar de geschiedenis eerlijk gezegd niet van. Het is ongetwijfeld zijn er, zoals dat nu ook nog altijd gaat, zijn er offertes gevraagd voor bouwen. Ik weet wel dat het ermee te maken heeft dat een soortgelijk orgel in Rotterdam ook gebouwd is voor de Lutherse Kerk. En dat contact, dit orgel lijkt, die lijken ook op elkaar. Dus door die contacten is dit orgel ook naar Delft gekomen. Ja, maar het is wel vrij ongebruikelijk, want van deze bouwer in deze omgeving heb je niet veel instrumenten. En dat maakt het toch wel apart. En ja, bovendien, het heeft echt weer een eigen klankwereld. Dit is ook een romantisch orgel. Dat geldt bijvoorbeeld ook van de Waalse kerk, waar ik een van de organist van ben. Mm-hmm. Dat is een orgel, dat is dan wel 30 jaar ouder. Maar dat is ook een Hollandse romantisch orgel. Maar dit heeft een totaal andere klankwereld meer. Dat is vooral op het tweede manuaal. Er zitten wel heel bijzonder klinkende registers die je bijvoorbeeld de bedswitorgels helemaal niet hebt. En dat wordt nu gerestaureerd, dus ik verheug me ook erg op als dat manuaal straks weer terugkomt.
Ja, want ik denk dat jij inmiddels op alle orgels hier in Delft wel zo'n beetje een keer gespeeld hebt.
Ja, er zijn natuurlijk de orgels waar ik regelmatig speel. Dat is dan met name de Waalse kerk, waar ik vanaf 1990 bij de Vrijzinnige aanvankelijk organist was. En nu de Vrijzinnige daar niet meer kunnen kerken, ben ik zoals dat heet, mentor van het orgel. Dat wil zeggen, ik ga er gewoon regelmatig op spelen en ik hou bij wat de conditie is. En ik geef door als er mankementen zijn en die worden gelukkig nog steeds gerestaureerd. En ja, daarnaast het Engelse orgel in de Vierhovenkerk, waar ik drie keer per maand speel als vaste organist. Een Engelse orgel is weer in totaal onder orgel. De Oude Kerk speel ik in ieder geval één keer per jaar bij de kantatendiensten. Ja. Maar de Lutherse Kerk ken ik ook wel, want vanaf eind jaren 80, begin jaren 90 waren daar al van de Vrijzinnigen destijds de middagpauzediensten op donderdag. Mm-hmm. En daar was ik de vaste organist van, dus dan speelde ik daar iedere maand bespeelde ik dat orgel al.
Dus we hebben eigenlijk, als ik jou goed hoor, hebben we een soort van, ja, ik zou bijna zeggen driedeling, of vierdeling misschien zelfs wel in orgels. Want we hebben dus aan de ene kant dat Noord-Nederlandse orgel, zou je kunnen zeggen, het van Oekele. Dan heb je de Bedswitte en dat Engelse orgel. En dan heb je nog het grote Maarschalkerweerd natuurlijk.
Precies, ja. Dat is natuurlijk weer een heel andere stijl. Want dat is een orgel dat ietsje later dan weer is. Van 1891-92 is dat gebouwd. En dat is heel erg sterk volgens de Franse romantische school gebouwd. En ja, dat is een orgel dat zich dan weer perfect leent voor Vierne, voor Franck, voor al die grote Franse componisten uit het eind van de 19e, begin 20e eeuw. En dat is weer muziek die bijvoorbeeld in de Nieuwe Kerk op het Bedswitte orgel, dat dan veel meer nog een Bach-orgel is. Dat is dan alweer veel moeilijker te spelen. Dat kan allemaal wel, maar het staat er wat verder vanaf.
Ja, dus je zegt eigenlijk technisch Zou het best kunnen. Je kunt natuurlijk in theorie kun je op elk orgel, elk stuk dat voor een orgel gecomponeerd is, zou je kunnen spelen, technisch gezien. Maar qua klank is dat toch wel een ander verhaal.
Ja, nou, je kunt sowieso niet alles op ieder orgel spelen, want bijvoorbeeld orgels uit de 16e, 17e eeuw, die hebben vaak een hele afwijkende stemming. Mm. En dat is prachtig voor de muziek van Sweling bijvoorbeeld, met die afwijkende akkoorden. Mm-hmm. Dan klinkt dat prachtig, want die gebruikt precies de akkoorden dat zo'n orgel mooi klinkt. Maar als ik dan daar César Franck al op zou willen spelen, dan kom ik akkoorden tegen die knoert vals klinken, want dat werkt helemaal niet.
Nee, precies.
En om voor Franck te spelen heb je ook echt wel een specifiek klankbeeld nodig, met een hele mooie zangerige hobo. Die zit op barokorgels bijvoorbeeld niet op die manier. Je hebt een zweltreden nodig, dan gaan de jaloezieën die gaan open en dicht, en dan kun je een crescendo en een decrescendo maken. Dat zit ook weer nooit op historische instrumenten van voor 1850 zoiets.
Dus eigenlijk
hebben wel beperking.
Als ik jou goed beluister, heb je eigenlijk dus al die variëteit in type orgels heb je nodig om het complete orgelrepertoire recht te doen.
Ja, dat vind ik het mooie van dit vak. Het is zo rijk. Het is, ja, de orgelmuziek die rijkt eigenlijk vanaf 14e eeuw tot vandaag, zeg maar. Mm-hmm. En dat geeft eigenlijk alle stijlen die in de muziek zijn geweest, die zijn wel op een bepaalde manier vertegenwoordigd in de orgelbouw. De barok met zijn fuga's, de romantiek, de grote late romantische orgelsymfonieën. Nou ja, noem maar op, het is er gewoon allemaal.
En dan heb je natuurlijk ook nog de mensen als KM en zo, die dan vervolgens de popmuziektour op de orgels opgaan. Ik las laatst ook al iets over het orgel en het songfestival.
Ja, nou ja, dat is eigenlijk heel mooi, want we hebben eigenlijk altijd zo'n kerkelijk imago aan het orgel gegeven. En dat is eigenlijk ook een heel mooi imago, want ik bedoel, wat is er mooier dan kerkmuziek? Maar er zijn mensen die met niet zoveel plezier naar de kerk zijn gegaan, laat ik het zomaar uitdrukken. Mm. En die slechte herinneringen aan hebben aan het orgel. En dat zou ook wel eens toch voor een deel gelegen kunnen hebben aan de manier waarop het orgel in de kerkdiensten gebruikt werd en soms ook nog wel wordt. Dat de mensen daar een negatief beeld aan hebben. Maar een orgel is gewoon een instrument. Dat is eigenlijk een heel groot orkest dat je als één man kunt bespelen met alle klankkleuren van dien. En ja, je kunt daar natuurlijk jazz en je kunt de pop op spelen. Het is de vraag hoe je dat nou in alle omstandigheden wilt en moet doen. Maar het is gewoon verder geen technische beperking om dat niet te doen.
Nee, precies. Dus eigenlijk een beetje het religieuze imago dat het orgel gekregen heeft, vind jij niet helemaal terecht.
Nee, het is historisch al gegroeid en er is natuurlijk een schat aan prachtige muziek die primair dan kerkgebonden is. Bijvoorbeeld de koraals voorspelen van Bach en zo. Maar als je naar al zijn grote preludes en fugas kijkt, ja, die hebben eigenlijk helemaal geen kerkelijke connotatie. Kijk, ze werden door Bach en ze kunnen gespeeld worden voor en na de dienst, de prelude voor de dienst en de fuga na de dienst. Maar het is geen kerkmuziek natuurlijk en zo. Dat geldt voor ontzettend veel orgelmuziek.
Geldt dat bijvoorbeeld ook voor Gabrieli?
Gabrieli, dat is natuurlijk ook een componist die werkzaam was aan Venetië in de San Marco. Hij heeft daar veel koormuziek geschreven en hij schreef wel muziek die in die kerk gebruikt werd. En het mooie van Gabrieli is, die was eigenlijk niet te uitvinden, maar wel degene die dat het meest heeft toegepast van stereo-effecten. Hij had een groep instrumenten, dat waren vaak koperblazers of andere blaasinstrumenten aan de ene kant van het koor en aan de andere kant van het koor, dus had een andere groep. En die gingen dan samenspelen tegen elkaar in en dat harmoniseerde heel mooi. En dan had je dus een heel ruimtelijk kerkeffect in die enorme kerk.
Ja, precies, want ik heb een hele mooie cd van jou te leen gekregen met muziek van Gabrieli. Ja. Van onder andere de onlangs overleden Leeuwe Tamminga.
Ja, dat klopt. Dat is, ben ik erg van geschrokken. Ik ken hem heel goed. Hij woont in Italië, dus ik ben eigenlijk maar twee keer bij hem geweest. Maar hij was organist van de San Petronio. Dat is de op ene grootste kerk van Italië. Mm-hmm. En in die kerk staan twee orgels. Eentje uit de 15e en eentje uit de 16e eeuw. En dat zijn voor mij, en dat heel veel collega's het bij mij eens zijn, eigenlijk de mooiste orgels van Italië. En daarmee ook wel de mooiste orgels ter wereld zelfs.
En dat zijn die twee in Bologna?
Ja, die twee in Bologna en die San Petronio. En daar was hij, jarenlang was hij de organist. Hij was een leerling van Tagliavini, de organist van die kerk. En hij ging daar naartoe om erbij te studeren. En daar mochten ze nu dan de diensten gaan spelen. En Tagliavini had een grote concertpraktijk. Dus die liet het eigenlijk helemaal aan hem over. En hij is er gewoon altijd blijven hangen als organist. En wat hij de laatste jaren had, eigenlijk sinds 2011, 2010... was hij ook conservator van de collectie muziekinstrumenten van Tagliavini, die nu ondergebracht zijn in een oud kloostercomplex en beheerd worden, of eigendom nu zijn, van een bank. Mm-hmm. En daar, dat is ook een ongelooflijk mooie collectie met orgels, klavcymbals, de allervroegste piano's die je kan denken. En ik ben daar in 2012 ben ik daar geweest, heeft hij mijn eerste orgels natuurlijk weer laten horen en heb ik zelf gespeeld op de San Petronio. Maar ook in dat museum mocht ik al die instrumenten uitproberen. Onvergetelijke ervaring.
Dat wil ik best geloven. Zullen we maar gaan luisteren? Want hij heeft recent nog een mooie cd gemaakt, zoals ik zei, met Leo van Doeselaar samen. Dus op beide orgels.
Die opnames zijn al van 1994, maar het is nu pas voor het eerst is dat
uitgebracht.
Op cd gezet.
Nou, gaan we luisteren. We gaan luisteren naar Canzon 27. Ik moest even de Romeinse cijfertjes omrekenen. We gaan luisteren naar Leeuwe Tamminga en Leo van Doeselaar op de beide orgels in Bologna. Nou, mooi zo die twee orgels inderdaad. Want een heldere klanken daar zo.
Nou, dit is nu echt een voorbeeld. Er staat in zogenaamde middentoonstemming zijn deze orgels gestemd. En orgels waar je dus absoluut geen César Franck op kan spelen. Maar deze muziek moet je weer niet spelen op het Maarschalkerweerd orgel hier in Delft. Want dan krijg je ook weer niet het effect dat de componisten beoogd hebben.
Jij werkt dus ook onder andere op het conservatorium. En jij geeft nog wel eens lezingen en dat soort dingen. Hoe heb jij de afgelopen coronaperiode zonder al die evenementen en muziek ervaren?
Nou ja, het was natuurlijk wel kaal dat ik niet naar de concerten kon. Ook voor de tijdschrift en voor kranten. Hoewel ik ben een paar weken geleden wel naar de Jussens in de Doelen geweest om voor een pianotijdschrift over te schrijven. Mm-hmm. Maar mijn eigen praktijk heeft eigenlijk helemaal nooit stilgestaan. Want op mijn danswerk in Rotterdam op Codarts, de Dansacademie, daar zijn de lessen eigenlijk bijna alle tijd doorgegaan. Ze nu dan viel er in één week uit. Maar de lessen gingen niet op volle kracht door. Die waren meestal de helft van de studenten die stonden thuis op Zoom. En de anderen die kwamen in de studio, of ik was alleen met een dansdocent in de studio achter de vleugel. En alle studenten zaten thuis op het moment dat de crisis op zijn hevigst was. En de enkele keer als ik het niet aan durfde om te reizen, dan zat ik gewoon thuis achter mijn eigen Steinway-vleugel met een laptopje. En dan stonden de studenten weer in de les, 50 kilometer verderop in Rotterdam.
Ja, precies.
En de kerkdiensten die gingen gewoon eigenlijk ook allemaal door, alleen ik zeg gewoon, het is vooral de laatste tijd is het heel erg kaal, want we hebben een predikant, een organist, een ouderling, een koster en mensen die voor een livestream zorgen op de YouTube-kanalen. En ja, dat is het. En er werd aanvankelijk nog kleine groepjes gezongen. En nu wordt in een van mijn kerken wordt überhaupt niet meer gezongen. En ik hoop dat dat heel snel weer terugkomt. Want het geeft een heel andere manier van kerkdienst te beleven. En ik begeleid dus de mensen, die zingen thuis wel mee. Dus ik begeleid gewoon alsof de mensen zitten, maar de kerk is leeg.
Ja, ik kan me toch voorstellen dat je dan ook je krijgt ook minder feedback van mensen, denk ik, hè?
Ja, nou ja, dat heb je niet altijd nodig. Het is altijd wel leuk te zeggen dat ze zeggen, wat heb je maar gespeeld of dergelijke. Maar dat kan ik ook nog wel kan leven zonder. En, maar je mist inderdaad wel de directe contact. Maar het prikkelt wel mijn fantasie om op een heel andere manier te gaan begeleiden. Ik doe bijvoorbeeld in de Lutherskerk heel vaak met de vleugel. En dan hebben we één zanger of zangeres. En dan vind ik het gewoon een ontzettende sport om dat heel mooi te begeleiden. En daar zelf begeleidingen bij te improviseren. Die eigenlijk als je gewoon als kerkorganist de gemeente begeleidt niet zou gaan spelen. Omdat dan de gemeente in de war raakt.
Ja, precies.
Ja.
Nou, Christo, ik wil jou ontzettend bedanken dat jij tijd wilde vrijmaken om met mij nog even een keer hierover te praten. Ik praat graag nog een keer verder met jou over het orgel, want het is altijd een dankbaar onderwerp.
Nou zeker, ja, want ik had eigenlijk nog van alles te vertellen over de orgels in Delft.
Daar gaan we dan gewoon een keer een thema-uitzending van maken. Vind je dat een idee?
Ja, dat doen we.
Doen we.